In deze podcast spreken we met Lieselot Blommaert. Ze werkt bij de Radboud Universiteit, waar ze onderzoek doet naar ongelijkheid en cohesie. Ze doet vooral onderzoek naar stereotypes, discriminatie, maar vooral de ongelijkheidsprocessen op de arbeidsmarkt en hoe bedrijven hiermee omgaan en hoe ze het op proberen te lossen. We springen er meteen in op een punt waar ik samen met Mirjam heb besproken hoe de multiculturele realiteit in Nederland eruit ziet en dan met name dat het voorkomt op plekken als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en dat soort plekken, dat het daar allemaal normaal is. En Lieselot zei, nou, bij sommige bedrijven ook. Geniet.
Als je nadenkt over plekken, dan kun je denken over een soort van geografische plekken, steden, dorpen, weet ik veel wat. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan op kleinere schaal. Bijvoorbeeld plekken, jij noemde net zelf al een straat of een buurt. In sommige buurten gaat het natuurlijk ook misschien beter dan in andere buurten. Maar vanuit mijn onderzoeksachtergrond zou ik ook zeggen, nou, je kan ook denken in termen van bijvoorbeeld scholen of arbeidsorganisaties, bedrijven of andere organisaties. Waar het bij sommigen beter en bij sommigen minder goed gaat. Dus sommige bedrijven zullen een meer mooie, cohesieve smeltkroes zijn dan andere bedrijven. Snap je wat ik bedoel? Dus ook binnen Amsterdam zullen er plekken zijn waar het beter werkt en waar het slechter werkt.
Ja,
daar hebben wij ook even naar gekeken inderdaad. We zaten in het begin met ons idee ook al te praten over of we misschien een schoolklas zouden kunnen interviewen over dit hele proces. Want natuurlijk, schoolklassen zijn ook fantastisch hiermee. Maar ja, toen sloeg de hele corona toe, dus dan wordt de opties al moeilijker. En natuurlijk, de hele privacywetgeving is ook niet het makkelijkste om mee te werken.
Ja.
Maar ja, nu zijn we hier dus.
Ja.
Ja, we wouden eerst inderdaad een basisschool gaan interviewen in Arnhem-Zuid, waar echt elk kind wel van een andere nationaliteit komt en waar het ook heel goed gaat. Dus wij dachten toen van, nou, dat is wel interessant. Van, hoe doen die docenten dat dan ook vooral? Hè? Hoe regelen zij dat het goed gaat?
Ja.
Alleen dat viel toen een beetje weg.
Dat kan ik me voorstellen. Dat zijn natuurlijk ook mensen die extra druk hebben, dus die misschien niet extra tijd hebben om om een interview met jullie te doen. Maar ja, op dezelfde manier zou je bijvoorbeeld ook aan, aan bedrijven of zo kunnen denken. Want als je aan mij vraagt, waar zie je welwillendheid, dan denk ik wel aan bijvoorbeeld bedrijven waarvoor ik onderzoek heb gedaan. Zeg maar, ik heb bijvoorbeeld voor bepaalde gemeentes wel in opdracht van hen onderzoek gedaan naar kansongelijkheid, zeg maar, bijvoorbeeld tussen sollicitanten die zich melden bij die organisatie, dus mensen die bij die organisatie op een baan solliciteren, hebben die een grotere kans op succes als ze een heel leuk Nederlands klinkende naam hebben, dan wanneer ze een buitenlands klinkende naam hebben, bijvoorbeeld. En die welwillendheid, die zie je dan denk ik ook terug aan het feit dat er organisaties zijn die op zijn minst al iets geïnteresseerd zijn in dit thema, dat punt 1. Dus zij willen überhaupt weten, heeft iedereen wel een gelijke kans als die bij ons op een baan solliciteert? En punt 2, ook echt zeg maar, actief aan de slag zijn met het maken van beleid daarop. Dus bijvoorbeeld dingen aanpassen in hun werving en selectieprocedure. Of hun vacaturehouders trainingen aanbieden over stereotypen en hoe dat werkt en hoe dat kan doorwerken in sollicitatieprocedures. Dus die welwillendheid vertaalt zich dan ook echt in een soort actie. Zo van, oké, we gaan iets anders, we willen het graag anders aanpakken om ervoor te zorgen dat wij een gevarieerd land krijgen. En dat iedereen die hier zou willen werken, dat die hier te werken. En dat mensen met verschillende achtergronden die hier binnenkomen in de organisatie, dat die zich ook evenveel thuis voelen, evenveel onderdeel voelen van die organisatie. Dus dat gaat meer over inclusie, zeg maar, zo door wat je daar vaak bij hoort. Dus dan zou ik, zeg maar, als je het hebt over over plaatsen waar er veel cohesie of plaatsen waar er in ieder geval wordt gewerkt aan het zijn van een soort van smeltkroes van culturen, zou ik ook heel erg vanuit mijn onderzoek denken aan, ja, aan organisaties, dus bijvoorbeeld gemeentes, maar ook bedrijven in de private sector die zich daarvoor inzetten op dit moment.
Ja, want hoe doen ze dat dan? Stel van, waar kijken jullie naar? Ja, dus ze moeten bewust zijn van het feit dat het dus dat er gediscrimineerd kan worden.
Ja.
En wat nog meer?
Ik denk dat dat, zeg maar, dat bewustzijn dus echt een eerste stap. En het is denk ik wel interessant om te weten dat dit is echt in beweging de laatste jaren in Nederland. Dus er is nu ook vanuit de Rijksoverheid, bijvoorbeeld vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de afgelopen jaren steeds meer interesse gekomen voor het vraagstuk hoe gelijk of ongelijk zijn de kansen bijvoorbeeld van sollicitanten met verschillende achtergronden als ze op zoek gaan naar een nieuwe baan. Dus zij zijn daar, zeg maar, naar op zoek gegaan, naar onderzoek daarover en hebben daar ook campagnes over, hebben daar campagnes voor ontworpen, zijn die gestart. Weet ik hoe je dat zegt, maar in ieder geval, ken je bijvoorbeeld een campagne Een streep door discriminatie?
Ja,
ik heb
wel van
gehoord,
ja.
Ik niet. Het is zo'n soort van catchy logo met discriminatie in zwarte letters, waar dan zo een rode streep.
Oh, ja. Ja.
Dus zeg maar, ik denk dat de onder andere de Rijksoverheid hier wel een grote rol heeft gespeeld bij het aanzwengelen van die discussie. En dat steeds meer bedrijven daarop aanhaken. En dat brengt die bedrijven dan inderdaad bij wat kun je dan doen. Mm-hmm. En dat is best nog wel een lastig punt. Want volgens mij zijn heel veel bedrijven er op een of andere manier mee bezig. Op zoek naar wat zullen we doen en aan het uitproberen. Met dingen die ze kunnen doen. Maar als ik bijvoorbeeld benaderd word door mensen van een gemeente of een bedrijf. En die vragen mij, ja, wat kunnen we nou doen wat echt, zeg maar, bewezen effectief is? Dan is een beetje het treurige antwoord, ja, dat weten we nog niet. Want daarvoor hebben we een heel specifiek type onderzoek nodig. Namelijk bedrijven of organisaties zelf. Die een pilot starten en dan netjes voor en achteraf meten wat het verschil is. Zodat je echt inzicht krijgt in hoeveel effect heeft dat.
Mm-hmm.
Wat voor dus advies? Sorry.
Ja. Mijn advies, als ik wilde je vragen, wat is je advies als je dan zegt?
Ja, dat was het gebruikelijke advies inderdaad, ja. Gewoon voor wat voor elk bedrijf zou gelden dan?
Ja, het stomme antwoord is, er is geen... Want dat weten we nog niet. Er zijn wel ideeën over wat waarschijnlijk zou kunnen helpen.
Mm-hmm.
Dus dat zeg ik dan. Er zijn dingen waarvan we vermoeden dat ze wel eens zouden kunnen helpen. Maar ik kan het nooit zo zeker tegen ze zeggen dat ik zeg, oké, ga maar dit doen, dan komt het goed. Dat weten we gewoon nog niet. Okay. Maar als je het hebt over dingen die waarschijnlijk zouden kunnen helpen, dan gaat het bijvoorbeeld over de manier waarop je je werving en selectie aanpast. Dus...
Niet op naam? Of...
Nou,
dat,
ja,
dat zeggen ze ook wel eens, toch?
Dat is een extreme vorm, ja, precies. Dat is een heel extreme vorm, dat je namen bijvoorbeeld in de eerste selectiefase helemaal weglaat. Maar er zijn ook andere, dat is ook wel bekend onder de naam anoniem solliciteren. En als je dat tegen een bedrijf zegt, dan gaan ze meestal heel hard stijgeren, want dat vindt ze allemaal, weet niet, dat heeft op een of andere manier een negatieve bijklank. Maar ik denk dat het algemenere ding waar dat eigenlijk ook op inspeelt, is dat je heel helder hebt waar je op wil solliciteren. Dus je selectiecriteria moeten heel helder zijn. Want als die niet helder zijn, dan hebben menselijke breinen nou eenmaal de neiging om, hebben de neiging om een beetje ook op basis van vooroordelen te gaan keuzes maken. Mm-hmm. Soms zelfs zonder dat jij dat wil en zonder dat je het zelf helemaal in de gaten hebt.
Yeah.
Het focussen op criteria die je van tevoren heel duidelijk hebt doordacht en vastgelegd helpt, waarschijnlijk. En dan bijvoorbeeld allerlei vormen waarbij je dat soort denken stimuleert. Dus stel je voor, je gebruikt een beoordelingsformulier. zoals jullie die misschien ook wel kennen. Mm-hmm. Elke sollicitant die je krijgt, die geeft gewoon een score voor elk criterium wat je hebt bepaald van deze sollicitant scoort hier zo op en zo op en zo op. Dan maak je de vergelijking van die sollicitant een soort van wat meer één op één. En dan is de kans dat allerlei stereotypes en bias die je hebt, dat die jouw gedrag stiekem beïnvloeden, die is kleiner. Meerdere mensen laten beoordelen, helpt waarschijnlijk ook. En dan zijn er nog dingen zoals die trainingen over het bestaan van stereotypen. Daar zijn de meningen iets meer over verdeeld, over of dat effectief is. Je kunt mensen wel vertellen dat stereotypes bestaan, maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook op het moment dat ze bijvoorbeeld onder tijdsdruk sollicitanten moeten selecteren, dat ze ook in staat zullen zijn om hun eigen stereotypes buiten beeld te laten, zeg maar.
Wat voor soort stereotypes kom je dan vooral tegen in zo'n bedrijfsleven dan?
Ik denk dat, kijk, mensen die in bedrijven werken zijn gewoon mensen, net als andere mensen. Dus er kunnen allerlei negatieve beelden die je hebt van een bepaalde groep kunnen op de achtergrond in je hoofd een rol spelen als jij bijvoorbeeld iets moet beoordelen over een sollicitant waarvan je denkt dat die tot een bepaalde groep behoort. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor mannen en vrouwen. Hè? Dus beoordelaars hebben ook een bepaald mogelijk deel stereotype beeld over de kenmerken van mannen en de kenmerken van vrouwen. Dus ze zullen misschien ook eerder geneigd zijn soms om een man aan te nemen. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat ze denken dat vrouwen gemiddeld minder carrièregericht zijn. Of meer familiegeoriënteerd. Of dat die vaker thuis zullen blijven als er kinderen ziek zijn of weet ik veel wat. En dat ze dat willen vermijden zonder dat ze weten of dat voor die vrouw in kwestie die ze op dat moment aan het beoordelen zijn, überhaupt relevant is. Snap je?
Mm-hmm. Dat ze zwanger willen worden en zo. Ja, ja, ja.
Het is een vrouw, dus het zal wel zwanger worden en dan zal het wel ophouden met werken. En,
kost geld.
En dat kost geld. Nou, ja. Dat soortzelfde stereotypen bestaan over allerlei groepen. Dus ook over bepaalde herkomstgroepen. Ja.
Maar zulke dingen kom je dan inderdaad ook bij bedrijfsleiders dan veel tegen. Dat die... Ik zou zeggen dat ze eerder inderdaad zouden kijken naar of iemand competent is, zonder dat die voordelen natuurlijk erbij betrokken raken. Maar op wat voor manier komt dat dan er toch bij kijken? Inderdaad het onderbewuste of is dat ook meer een actieve toelating of zo van die stereotypes?
Dat is een beetje moeilijk te zeggen hoor, want en wat we daar wel over weten is, soms zullen mensen zich prima bewust zijn van een stereotype beeld wat ze hebben. Bijvoorbeeld, ik denk dat heel veel mensen ook hardop durven te zeggen dat ze denken dat vrouwen bijvoorbeeld gemiddeld genomen minder ambitieus zijn dan mannen. Dus of dat helemaal onbewust is, weet ik niet, snap je? Maar dat kan wel werkrelevant zijn. En hetzelfde geldt voor luiheid, als dat een stereotype beeld is. Wil jij iemand aannemen waarvan je denkt, oh, die gaat altijd te laat komen, want die zijn echt zo slom? Of wil je iemand aannemen die voor jou teksten moet gaan schrijven als je denkt, ik weet eigenlijk niet hoe goed deze persoon de taal zal beheersen, want die heeft zo'n en zo'n naam. Snap je?
Mm-hmm. Ja, ja, ja.
En ik snap je punt helemaal hoor. Ik bedoel, we denken natuurlijk allemaal, dat soort beslissingen maak je altijd op basis van, hè? Harde dingen, bewijs.
Diploma's en zo, ja. Maar,
ja. Mm-hmm. Maar stel nou dat het in jouw werk is om heel vaak heel veel sollicitanten te beoordelen. Dan kan het, laat onderzoek zien, gebeuren dat jij... bijvoorbeeld onder tijdsdruk denkt, oké, nou deze leg ik even op de stapel nee, want die heeft zo'n naam en zal daardoor misschien minder goed de taal beheersen of zal misschien minder goed in de cultuur van ons bedrijf passen of weet ik veel wat.
Of die kan ik niet uitspreken, die naam. Dat kan ik me ook nog wel voorstellen.
Ja, kan ik niet uitspreken. Ja, dat zeg maar sowieso heel onbekende namen die mensen niet kunnen plaatsen. Dan zijn mensen sowieso al minder geneigd om... dat laat onderzoek naar discriminatie ook echt heel duidelijk zien. Hè? Dat moeilijk te plaatsen naar, maar daar hebben mensen misschien niet eens een heel erg stereotype beeld bij. Maar het feit dat ze zich er dus weinig bij kunnen voorstellen, kan dan tegen zo'n kandidaat gaan werken. Als ik bijvoorbeeld ook een dame ertussen heb zitten die Marieke van de Veen heet. En dan denk ik, oh ja, daar kan ik me wel een beeld bij. Of Kees de Wit, of weet ik veel.
Mm-hmm.
Maar ja, en ik heb haast, dus hup hup. Ik heb eventjes gewoon de kandidaten nodig waarvan ik zo grofweg inschat dat ze het beste zullen zijn. En die
nodig
ik een gesprek uit. En deels zal dat bewust gaan. En soms zal dat ook gewoon, zul je dat niet helemaal van jezelf in de gaten hebben. We weten heel erg uit onderzoek dat, dat er onderzoeken zijn naar, zeg maar, naar meer onbewust soort discriminatie. En dat de mensen die in dat onderzoek hebben meegedaan, soms schrikken van de resultaten. En dan zeggen, nee ja, dit ben ik helemaal niet. Zo wil ik het, dat wil ik, dit is helemaal niet mijn bedoeling. En dat wil ik ook helemaal niet als uitkomst hebben. Maar ze hebben het wel net laten zien dat het zo werkt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, want ik had ook gehoord dat ze voor de universiteiten ook niet kijken naar de nationaliteiten van de studenten. Dus bijvoorbeeld, ze categoriseren niet hoeveel witte mensen er op een unie zitten en hoeveel gekleurde mensen er op een unie zitten. Want dat is discriminatie. Maar daardoor weet Nederland ook niet hoe divers eigenlijk een universiteit is. En dat dat ook al een beetje gevaarlijk is, want dan hoef je er ook niks aan te doen. Stel, er zitten alleen maar witte mensen op een unie. Van, doe je daar ook onderzoek naar? Of?
Nee. Okay. Maar je bedoelt iets nieuws. Dus als dit zo is, ik kan me daar best iets bij voorstellen. Want het is ook niet altijd mogelijk om iemands soort van nationaliteit. Nationaliteit wel, want die heb je in de staat in je paspoort. Maar om iemands migratieachtergrond te vangen, zeg maar. Iemand, derde generatie migrant, is dat nog een migrant? Die is hier geboren, diens vader en moeder zijn hier ook geboren, maar diens opa en oma leefden ergens anders geboren, zeg maar. Ja, zo iemand zal zichzelf misschien ook gewoon heel erg als Nederlands bestempelen, of soms. Die zullen zich in ieder geval niet altijd als buitenlands bestempelen. En dan kun je het misschien nog zien aan naam bijvoorbeeld, of achternaam, of...
Ja, het is ook wel een beetje misschien een gevaarlijk terrein snel waar je je op begeeft. Want je wil natuurlijk ook niet het versterken. Als je probeert iets goeds te doen, kan je het misschien alleen nog maar erger maken.
Ja,
door er zoveel aandacht op te vestigen of zo.
Dat is wel een interessante kwestie, want zeg maar, dit is een soort van afweging die je maakt. Stel dat er grote verschillen in kansen zijn op de arbeidsmarkt die alleen gebaseerd zijn op hoe jouw naam klinkt. En verder, zeg maar, stel dat jij... Fatima had geheten. Dat is echt een heel slecht voorbeeld van een heel stereotype naam, maar oké, stel. En je had precies jouwzelfde cv en jij ging, zeg maar, met dat cv met de naam Fatima erop solliciteren. En je zou dan minder kans hebben dan dat je nu hebt, met een mooie Nederlandse naam. Aan de ene kant wil je dat weten, want dat is oneerlijk en misschien ook eigenlijk onwenselijk voor bedrijven, omdat ze selecteren op iets wat niet een goed selectiecriterium is voor hoe goed jij bent. Dus als ze op zoek zijn naar kwaliteit, dan is dat voor hen ook ongewenst. Dus je wil het weten, maar aan de andere kant, door heel vaak de nadruk te leggen op groepsverschillen, loop je inderdaad ook het risico om die groepsverschillen te blijven benadrukken. Terwijl het punt juist is, oké, misschien verschilt jouw cv wel niet van dat van Fatima. Dus willen we dat verschil eigenlijk niet zien, snap je?
Doen mensen, als je zo'n stereotype test doet, moet je dan ook zoiets doen om te kijken wat voor voorkeur
je... Maar in plaats van, zeg maar, goed en slecht, heb je dan woorden die bijvoorbeeld aan een bepaald stereotype zijn gerelateerd. Dus er zijn ook van die tests waarbij je bijvoorbeeld mannen en vrouwen als categorie hebt.
Mm-hmm.
En dan bijvoorbeeld werk en gezin gerelateerde woorden.
Yeah.
Daar komt standaard uit dat mensen vrouwen eenmaal meer met familiedingen associëren en mannen meer met werkdingen.
Ja. Ik geloof
het. Er zijn er heel veel vormen.
Oké.
Ook wat je associeert met professoren bijvoorbeeld. Die zijn ook altijd mannen, snap je wel. En wit.
Don't
even get me started. Die worden serieuzer genomen, denk ik ook. Ja, ik ken het wel.
Het is gewoon gemakkelijker voor mensen, of mensen denken daar eerder aan, zeg maar. Er is zo'n leuk testje en dat is een soort vraag, zeg maar. Het is het begin van het verhaaltje is, er zit een man met zijn zoon in een auto. Ze krijgen een ernstig auto-ongeluk en ze moeten allebei naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. En in het ziekenhuis worden ze aparte operatiekamers binnengereden. En de chirurg waarbij die zoon wordt binnengereden, die zegt, ik kan deze jongen niet opereren, want dit is mijn zoon. Wat is hier aan de hand?
Is ze bang dat ze het niet serieus kan, of dat ze onbevooroordeeld, hoe heet het, bevooroordeeld is? Of... Nee,
jij zei al ze. Dat is al, je bent geslaagd voor de test. Dat is het. De meeste mensen zeggen, de chirurg is homo. De zoon is stiekem de biologische zoon van een andere vader. Die kunnen gewoon niet in hun hoofd krijgen, zeg maar, dat een chirurg ook een vrouw kan zijn. Snap je wat ik bedoel?
Oh!
Ja.
Ja, ik associeerde het misschien, ik ben misschien dan ook weer dat ik bijna niet geloof in niet-hetero dingen, ik weet niet waar. Ik ging er gewoon meteen van uit dat het een vrouw zou zijn. Maar,
nou ja, zeg maar, dus dit is een test om te kijken hoe genderstereotyp mensen zijn. Een beetje een flauwe natuurlijk. Maar voor heel veel mensen werkt het echt zo.
Maar ik denk dat het ook komt door hoe we in de samenleving nu dat allemaal afbeelden. Ik bedoel, je hebt heel veel bekende professoren die mannen zijn. In films bijvoorbeeld Indiana Jones. Ik kan zo snel even niks anders verzinnen, maar het is...
ook een man.
Ja, nou precies. En chirurgen worden meestal als mannen afgebeeld. Denk je dat dat er ook wel mee te maken heeft? Of?
Ja, dat denk ik absoluut. Ja, want ik denk dat onze stereotype beelden worden heel erg bepaald door zien of horen. Dus hoe vaker jij in het nieuws, zeg maar, de link hoort tussen, weet ik veel, Marokkanen en criminaliteit bijvoorbeeld, des te zeg maar, dieper dringt zo'n stereotype link door in jouw brein. En dan weet jij wel dat niet alle Marokkanen crimineel zijn. Maar op een of andere manier kan die associatie dan toch, zeker als je er niet helemaal op bedacht bent, de kop opsteken als je een beslissing moet maken. Of je bij iemand in een bushokje gaat staan, of je bij iemand in de trein en de dingen in het viertje gaat zitten, of je iemand wel of niet uitnodigt voor een sollicitatiegesprek, hoe dicht je bij iemand gaat staan. Al die dingen worden stiekem vaak een klein beetje bepaald door, ja, eigenlijk zijn het vaak risico-inschattingen, hè?
Want bij Katie, de docu van Sunny Bergman over Zwarte Piet, dat ze dan die fiets aan een lantaarnpaal zetten en dat dan een witte jongen met precies dezelfde kleren dan dat slot probeert door te zagen van die fiets. Ja. En dan doet een zwarte jongen dat en een Arabische jongen. En dan bij de witte jongen zegt letterlijk meerdere mensen van, zal ik je helpen? Ik heb nog wel een knijptang of zoiets. Dus echt helpen om die fiets te stelen. Bij die donkere man is het echt zo van, ik durf niet in de buurt te komen. Dan durven mensen niet in de buurt te komen. En bij die Arabische jongen is het zo van, hey hallo, ik bel de politie.
Ja, dat zijn van die confronterende dingen. Maar je weet zelf misschien gevoelsmatig ook wel dat als er een oudere dame naast jou in de trein zit en die heeft iets stoms gedaan met haar kaartje en er komt iemand controleren, dan is de kans dat zij per direct de trein uit wordt gezet waarschijnlijk kleiner dan wanneer ze een jonge man met een getint uiterlijk is bijvoorbeeld. Terwijl, die kunnen zich allebei vergissen. En misschien vergiste die oude dame zich ook wel niet, maar... Dat soort dingen zijn ook, ja, denk ik wel, voordeel gestuurd.
Mm-hmm.
Ja, dus ik denk dat beelden in de media zeker een rol spelen. Maar ook, ja, inderdaad, bijvoorbeeld met het professorenvoorbeeld, hoeveel voorbeelden je hebt van, ja, van die andere combinatie dan. Vrouwelijke professoren of vrouwelijke chirurgen of Marokkaanse burgemeesters. Tweede Kamervoorzitters met een Marokkaanse achtergrond, dat maakt wel uit. En dat maakt denk ik eigenlijk uit voor op twee manieren. Punt 1 bepaalt het voor mensen die tot de meerderheidsgroep behoren een beetje, ja, hoe jouw brein de mogelijkheden ervaart, zeg maar. Wat vind je een waarschijnlijke combi en wat niet? Of welke associatie heb je met een bepaalde groep als je die ziet? Jullie groeien nu op in een tijd dat er dus ook Tweede Kamervoorzitters zijn met een Marokkaanse achtergrond. Of burgemeesters met een Marokkaanse achtergrond. Dat betekent voor jullie generatie waarschijnlijk al net iets anders. Hoewel dat niet heel veel mensen zijn natuurlijk. Dan voor de generatie van jullie ouders.
Ja.
En hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor of je uit Friesland komt of uit Amsterdam komt. En hoeveel voorbeelden in die categorieën ziet.
Ja.
En aan de andere kant werkt het denk ik ook voor mensen vanuit een minderheidsgroep zo. Als jij nu opgroeit als meisje met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond, zeg maar, ook al is dat derde, vierde generatie, dan heb je nu als voorbeeld Khadija Riep of zo, voor wat je eventueel kunt worden. Terwijl twee generaties geleden waren die voorbeelden er waarschijnlijk nog niet echt.
Nee, maar het valt me wel op, en dat besef ik me nu misschien pas echt heel erg, dat als er dan eindelijk een keertje iets gebeurt dat het verbroken wordt, weet je, dat stereotype. Dus dan hebben we een Arabische partij, of in ieder geval, nou ja, je weet al, Denk en zo. Of die Sylvana Simons, die is dan bezig met diverser maken en het ook de aandacht eraan besteden. Of zelfs met videogames, dan heb je eindelijk een vrouwelijke hoofdpersoon in een schietspelletje. En dan is dat meteen negatief. Dan is er bijna alleen maar negativiteit over. In ieder geval, zo ervaar ik het. Ik hoor bijna nooit wat positiefs over Denk. Ook bijna nooit wat positiefs over Sylvana Simons. Nee. Of bijvoorbeeld over Lara Croft, wat een vrouwelijk videospelletje is. Het is gewoon zo. Blijkbaar vinden we het heel moeilijk als het een keertje anders gaat dan wat we gewend zijn.
Ja.
Als een stereotype wordt aangevallen of zo.
Dat ja, maar ook door de mensen zelf. Ook door dan bijvoorbeeld door vrouwen zelf of door mensen met een verschillende achtergronden, die lijken het zelf ook wel lastig te vinden soms.
Ik snap wat jullie allebei zeggen hoor. Ik snap ook wat Max zegt. Ik denk dat dat één ding is wat wel belangrijk is. Wat zei je nou precies?
Dat stereotype dan wordt aangevallen. Dat op die manier mensen een beetje. Of, ja.
Ja, dus dat is iets waar je natuurlijk heel snel aan denkt bij Sylvana Simons. Zij. Hoe moet je dat framen? Kijk, als je fan bent van Sylvana Simons, dan zou je ook kunnen zeggen, zij legt de vinger op een zere plek in onze samenleving. Namelijk, er zijn gewoon nog kloven en ongelijkheden tussen bepaalde herkomstgroepen. En niet iedereen vindt het leuk als dat benoemd wordt. Er zijn ook mensen die dit enorm ontkennen, bijvoorbeeld. Het is ook helemaal niet. Niet zo dat als je discriminatieonderzoeker bent en je doet gewoon gedegen onderzoek en je zegt dan, hey, er is sprake van discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat ben je al, nou dan gaan we er iets aan doen. Er zijn net zoveel mensen die dan zeggen, nou dat is gewoon niet waar. Terwijl, ja, het is niet mijn mening. Het is gewoon, ik meet iets en dit is mijn meet, zeg maar, dit komt eruit. Dat is echt naar eer en geweten gedaan. Dus dat is, het is op zich, ik zou het een feit noemen, niet zozeer een mening. Maar mensen gaan, mensen voelen zich daar wel bijna aangevallen door soms of zo. Bijvoorbeeld het idee dat er in iemands eigen organisatie ook gediscrimineerd wordt. Dat is best wel lastig om in organisaties te zeggen. Zo van, oké, we hebben hier onderzoek gedaan. We hebben gewoon gekeken naar hoeveel kans je hebt op bijvoorbeeld een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, afhankelijk van jouw naam, als er gecontroleerd is voor alles, opleidingsniveau, werkervaring, et cetera. En dan blijkt dat er sprake is van ongelijke kansen. Dus daar speelt discriminatie een rol. Ja, dan zeg maar, als je in diezelfde organisatie gaat vragen, discrimineren jullie? Denk je dat er mensen hier zijn die discrimineren? Dan zeggen de meeste mensen nee. Of heel soms zeggen ze, ja, ik denk wel dat andere mensen discrimineren, maar ik niet. Dit is wel een belangrijk punt. Het is niet zo dat alleen, weet ik veel, mensen die als diehard racist zou bestempelen, dat de enige mensen zijn die discrimineren. Discrimineren is niet iets wat alleen gebeurt als je een heel slechte intentie hebt of zo. Snap je wat ik bedoel?
Dus eigenlijk is de grootste truc om het tegen te gaan, discriminatie, is inderdaad dat je bewust bent van het feit dat je het kan doen of doet.
Ja, dat is wel een belangrijke voorwaarde. En dan denk ik, zeg maar, dat waar we het net over hadden, hoe meer jij informatie hebt over andere groepen, hoe minder je op basis van of over andere individuen gewoon, zeg maar. Als je meer over iemand anders weet, dan zul je minder geneigd zijn om diegene te beoordelen alleen op basis van het feit dat die persoon vrouw is, of homo is, of uit Friesland komt, of uit Limburg en een beetje raar praat. Mm-hmm. Of een Marokkaans-Nederlandse klinkende achternaam heeft, snap je? Dus meer nabijheid zorgt er ook voor dat die stereotypen, zorgt er over het algemeen voor dat die stereotypen een minder grote rol spelen. En meer positieve voorbeelden spelen daarbij een rol. En wat ik net nog wilde zeggen, dat ben ik eigenlijk vergeten, is ik snap heel erg jouw punt over, oké, als je dan voorbeelden van het tegendeel hebt, dan kan dat ook negatief uitpakken. En volgens mij zijn daar twee dingen zeg maar, die een rol spelen. Het eerste is wat Max zei, van de meerderheidsgroep kan zich soms aangevallen voelen. En het andere is, het gaat er ook een beetje om hoeveel van die tegenvoorbeelden er zijn. Want uit onderzoek is bijvoorbeeld ook bekend dat vrouwen die werken in een organisatie waar zij min of meer de enige vrouw zijn, daarbij is duidelijk dat het feit dat zij vrouw zijn, wordt dan echt een ding, zeg maar. Terwijl, als je een bepaalde kritische grens over bent, bijvoorbeeld minimaal 30% van een organisatie bestaat uit vrouwen, dan is dat, of je wel of niet een vrouw bent, het wordt minder relevant. Dan worden andere verschillen worden gewoon relevanter. Dus hoe meer je echt menging krijgt van groepen, hoe minder het verschil, het kenmerk waarop die groepen verschillen, een bepalende scheidslijn wordt. Want dan gaat het ook over andere dingen die je wel of niet met elkaar gemeen hebt, ook los van dat ene verschil bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Heeft het dan ook een negatief effect op inderdaad als een bedrijf nog andere mensen aanneemt? Dat als er één vrouw werkt, dat je dan denkt van nou, zij is al de vrouw, dus we pakken gewoon een man nu? Of?
Ja, dat heet een excuustruus, dat bedoel jij.
Ja, de excuus Marokkaan, dat is Ali B, noemen ze dat toch heel vaak. Want die nodigen we dan uit op tv.
Er zullen ongetwijfeld organisaties zijn waarbij dat een rol speelt. Die denken, we moeten geloof ik van een of andere sociale conventie of vanwege een of andere wet moeten we één vrouw of we moeten iemand met een Marokkaanse achtergrond. Dus dan hebben we die en dan zijn we er verder klaar mee. Er zullen net zo goed bedrijven zijn die het gewoon echt doen omdat ze het belangrijk vinden dat ze een gemengde organisatie hebben. Omdat ze bijvoorbeeld ook snappen dat hun klantenbasis al lang niet meer alleen maar uit autochtone Nederlanders bestaat. Dat het ook best voordelen kan opleveren als je gewoon een diverse organisatie bent.
Dus zou je ook bijvoorbeeld zeggen dat eigenlijk het nieuws, dus ook de journalistiek en de media en zo, meer moeite zou moeten doen om misschien negatievere, stereotyperend nieuws wat minder te laten zien en ook wat meer de andere kant te laten belichten? Want daar is ook een beweging in, weet ik. Dat er zijn journalisten die nu zeggen van oké, laten we positiever nieuws vertellen, zodat mensen niet alleen maar te horen krijgen dat er is weer iemand neergestoken in die ene wijk. Het is weer een persoon, weet je wel?
Ja, ik denk dat dat zeker helpt. En ik denk dat je daar ook wel discussie over ziet in de journalistiek de afgelopen jaren. Ook in die zin dat er gewoon de roep is van, oké, we moeten ook meer diversiteit hebben in krantenredacties. En bij de NOS en bij andere nieuwsredacties. Zodat ook mensen vanuit die groepen waarover bericht wordt, vertegenwoordigd zijn op die nieuwsredactie en misschien bijvoorbeeld ook de andere kant van het verhaal kunnen vertellen. Ook een keer een positief verhaal kunnen vertellen of een rolmodel aan het woord kunnen laten. Of, snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm. Ja, dus mensen moeten meer bewust raken van dit kan, dus discriminatie. En dat je zo kan onbewust kan oordelen. En eigenlijk moet de media inderdaad wat minder voeding geven aan de stereotypes. En,
of daar tenminste ook iets tegenover stellen, zeg maar.
Ja, ja, dus dat het ook anders kan.
Ja.
En wat zou je dan nog meer zeggen als voorwaarde om de smeltkroes wat positiever te krijgen of welwillender?
Um, Ja, ik denk dat het, zeg maar, ik denk dat inderdaad wat je zegt, die eerste stap is belangrijk, dat mensen van overtuigd raken dat er misschien ongelijkheden of barrières zijn, zeg maar. En daar iets aan willen doen. En iets kan van alles zijn. Maar het helpt gewoon als je probeert te zorgen voor, probeer, op een of andere manier probeert te zorgen voor diversiteit. Zeker ook omdat we weten, dit is echt een heel solide onderzoeksbevinding die uit heel veel studies naar voren is gekomen, dat op het moment dat verschillende groepen met elkaar in contact komen, worden de houdingen over en weer positiever. Dat is echt een van de meest, zeg maar, stevige bevindingen in dit, in, als je kijkt naar onderzoek over relaties tussen groepen is. Als er contact is tussen groepen, dan leidt dat tot minder vooroordelen over en weer en tot minder stereotype beelden over en weer en tot positievere houdingen, zeg maar.
Ja, de dus contacthypothese noemen ze dat toch?
Ja.
Want ik weet dat Rutger Bregman in De Meeste Mensen Deugen heeft hij daar ook een heel stuk over geschreven, over dat we eigenlijk veel meer met elkaar zouden moeten praten.
Ja, ik denk dat dat, ja, en dat, maar dat moet dan wel mogelijk zijn. Je moet elkaar wel tegenkomen. En als je elkaar niet automatisch tegenkomt, dan moet je elkaar misschien opzoeken. Dan moeten er initiatieven komen waardoor je elkaar wel tegenkomt en in gesprek gaat met elkaar. En dat geldt voor allerlei groepen, ook jong en oud en hoog en laag opgeleid. Maar ik denk ook voor mensen van verschillende herkomstgroepen.
Mm-hmm. Oké. Okay.
En zou je dan, oh sorry, zou je dan voorstander zijn van zeggen verschillen tussen mensen die doen er juist wel toe in identiteit of waar ze vandaan komen of in die zin, die verschillen doen er wel toe en die moeten we negeren of die moeten we juist omarmen?
In wat voor zin? Is kleurenblind bedoel je dan? Of?
Ja.
Nee, ik ben niet per se voor kleurenblindheid, maar ik denk, zeg maar, dat ik, sorry Max, dat ik je, zeg maar, je twee opties, dat ik daar een optie tussendoor ga gooien.
Dat is helemaal goed.
Dat is namelijk dat, en dat is ook iets wat je, waar je achter leert kennen. Wij denken heel vaak in soort van tegenstellingen tussen twee dingen, wit en zwart, of oud en jong, of weet ik veel wat. Terwijl als je mensen leert kennen, dan kom je er vaak achter dat ze zijn niet alleen maar, zeg maar, hun migratieachtergrond of een allochtone achtergrond. Je kunt mensen niet tot dat ene ding reduceren. Dus soms verschil jij misschien van iemand in dat opzicht, maar heb je wel heel veel andere raakvlakken. Dus als je mensen niet alleen maar als dat ding gaat zien, maar als bestaande uit heel veel aspecten waarvan het hebben van een migratieachtergrond misschien één onderdeel is, maar verder houdt die persoon misschien ook van weet ik veel,
kajakken.
Of spelen of zeg eens iets, dezelfde soort films of dezelfde soort muziek als jij. Of gewoon heel veel van zijn oma net als jij. Of weet je, dat zijn het reduceren van mensen tot het zijn van een lid van een groep waar jij niet toe behoort. Dat is denk ik te zwart-wit. En ik denk dat je daar altijd achter komt op het moment dat je in gesprek gaat. Dat je eigenlijk meer raakvlakken hebt dan verschillen.
Hoe pak je het aan om
zo? Ik kan zelfs misschien gewoon.
Sorry. Ik heb een neiging om door iedereen heen te praten. hoe zou je het aanpakken om zulke soort ideeën dan bij inderdaad bedrijven erin prenten misschien niet, maar om zulke soort ideeën acceptabeler te maken in bedrijven? Dat,
Je bedoelt het idee van diversiteit?
Ja, voornamelijk, ja.
Op welke idee? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik bedoel, er zijn denk ik verschillende motivaties die je als bedrijf kunt hebben om hier iets mee te willen doen. En eentje noemde ik eigenlijk straks al. Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor heel veel bedrijven gewoon bedrijfsmatig interessant is om ervoor te zorgen dat je verschillende groepen vertegenwoordigd hebt in jouw personeelsbestand, zodat je ook in het ontwikkelen van het product of de dienst die je aanbiedt rekening kunt houden met diversiteit in je klantenbestand. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, überhaupt het, als je een soort van feeling wil hebben met je klanten, dan kun je je voorstellen dat het handig is dat je ook mensen die uit verschillende groepen die potentieel jouw klanten kunnen zijn, dat je die wil aantrekken. Dat is één reden. Mm-hmm. Je kan ook het vanuit een soort van eerlijkheidsovertuiging doen. Ik denk dat dat stiekem voor heel veel bedrijven ook wel gewoon een rol speelt. Dat je als bedrijf wil dat iedereen die bij jou solliciteert een eerlijke kans heeft. Dat wil zeggen, wordt beoordeeld op wat hij of zij of iets daartussenin of daaraan buiten beoordeeld wordt op kennis en vaardigheden in plaats van op iets als huidskleur of hoe je naam klinkt, wat er in principe niet toe zou moeten doen als je dezelfde kennis en vaardigheden hebt. Dus ik denk dat dat ook een aansprekend idee kan zijn. En ik denk ook wel dat je, als je kijkt naar bedrijven die hier al iets mee doen, dat je die twee dingen vaak terugziet. Dat ze het ofwel zeggen van wij vinden dit belangrijk, want we zijn gewoon een modern bedrijf en we willen gewoon een mooie afspiegeling van de maatschappij zijn, zodat we onze klanten ook goed kunnen bedienen. Oftewel ze zeggen wij zijn hiermee aan de slag, want we vinden het belangrijk dat iedereen, dat ieder individu dat bijvoorbeeld bij ons solliciteert, wordt beoordeeld op kennis en vaardigheden en niet op andere dingen.
Ja, precies. Dus een heel erg intrinsieke motivatie in dit geval. Vanuit het bedrijf zelf dan.
Sorry?
Een heel erg intrinsieke motivatie vanuit het bedrijf zelf.
Ja, kijk, uiteindelijk je kunt ook als, dat merk ik wel heel vaak als ik praat met mensen van die bij ministeries werken, je kunt bedrijven heel vaak niet per se dwingen om iets te doen. Dus je moet ze ervan overtuigen dat ze iets willen doen. Dat betekent dus ook dat je... Ja, dat het uiteindelijke, de uiteindelijke actie moet vanuit de organisatie of vanuit het bedrijf komen.
Ja, want die overtuigingskracht, zou je dat dan doen als van het is ook gewoon handig voor een bedrijf om verschillende mensen te hebben die ook met verschillende klanten om kunnen gaan en zo? Is dat dan het nummer één argument om een bedrijf over te halen? Of heb je meer argumenten?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Ja, kijk, wat ik net zei, dat eerlijkheidsprincipe lijkt ook te werken voor sommige organisaties. En dan bijvoorbeeld zeker voor gemeentes of zo. Hè? Organisaties die meer in de publieke sector zitten of meer een publieke functie en een publieke verantwoordelijkheid hebben. Die zijn niet alleen organisatie, maar die zijn ook representatie. Bijvoorbeeld bij de gemeente kun je ook vanuit een soort van, wij zijn er voor de burgers, dus moeten wij ook... een mooie afspiegeling zijn van de burgers van onze stad, bijvoorbeeld.
Ja. Yeah. Wat ik wel grappig vind uit ons onderzoek, of grappig, frappant, is dat continu steeds dezelfde dingen worden gezegd. Door alle verschillende mensen in dit verhaal. Iedereen komt weer terug op het contacthypothese. Iedereen komt terug op de dialoog. En iedereen komt terug op het feit dat je niet te veel nadruk moet gaan leggen op identiteit in de zin van cultuur. Dus het moet niet de hele tijd gaan over jij bent een Marokkaan, jij bent dit, jij bent dat, maar meer wie ben jij zelf?
Ja, als individu, precies.
Als individu. En dat zegt eigenlijk iedereen. Ja. Ja.
Dus, ja, dat vind ik ergens ook wel heel goed, zeg maar. Dat begint wel duidelijk echt in alle hoeken en gaten door te dringen, denk ik.
Ja, en ook dat mensen ook, dat wat ik ook wel opvallend vind, is dat bijna iedereen niet echt gevaar op de, of beren op de weg ziet, maar meer kansen. Van mensen kunnen dit wel, mensen willen dit ook wel. En er is genoeg mogelijkheid om het te verbeteren.